Soms gebeurt er te veel in een weekend. En dan zijn er zaken die uit de boot vallen. Barcelona dat een 0-3 zege uit handen geeft, bijvoorbeeld. Of een nieuwe opdoffer voor het rode deel van Manchester. Zelfs een vriend van de show die zich afgelopen week tot 3 keer toe wist te bombarderen tot held van de extra time bij Feyenoord, krijgt geen vermelding. Sorry Cyril. Maar als jij zelfs niet aan bod komt, beeld je dan eens in wat voor lekkers de luisteraars dan wel te wachten staat. Welkom bij Shotcast.
Dat is een goede voorzet van Aken met de goal.
Dag Gert.
Dag Guillaume.
Gert, uiteraard, jij komt uit vakantie.
Ja, klopt.
Hoe was die?
Goed, het was herfstvakantie, dus vakantie met de kinderen. Allebei jarig ook. Dus,
allebei jarig?
Ja. Een feestvakantie is de herfstvakantie jarigs bij ons. Ja.
Oké, goed. En
verjaardagsfeestjes in binnenspeeltuinen en zo.
Toen heel... het nog mocht eigenlijk.
Zo ging het.
Oké. Ja. Leuke cadeautjes gegeven?
Ja, ik heb, Louis heeft een truitje van Lukaku gekregen van Chelsea.
Ja.
Heeft gevraagd om... Aan iedereen heeft hij centjes voor een grote goal gevraagd.
Dus okay.
Dat heeft hem ook gekregen.
Alright,
die goal nog niet, die moet hem nog zelf kopen nu.
Maar het shirtje van Lukaku was al binnen.
Ja, inderdaad. En van mijn broer, die zelf vroeger gekoerst heeft. Dus ik heb gevoetbald, ja. Mijn broer heeft gekoerst. Hij had een truitje van Jumbo-Visma van Wout van Aert gekregen.
Oké.
Okay. Het is een beetje, het is nu al strijd tussen mij en mijn broer om Louis in de juiste sport te krijgen.
Ja, wel, want ik merk het zo precies. En welke sport is er dan aan het winnen?
Ja, als hij een grote goal vraagt. Hij heeft geen centjes voor een koers. Ja, die heeft hem al. Ja. Ik wou zeggen, een koersfiets gevraagd. Maar hij doet het alle twee graag. Volgende week doet hij een initiatie veldrijden bij de Cross in Merksplas.
Okay.
Hij voetbalt. Dus
de keuze is
wat
nog
hij het
niet,
liefste doet.
Ja, de keuze is nog niet gemaakt.
En waar een profcarrière in zit.
Natuurlijk. Ja, ben je zo'n type vader zo dat zijn kind toch wel... doe dat maar, want daar kun je wel bekend mee worden.
En zou ik hem misschien op de korfbal moeten zetten? Dat is ook een grote clubje bij ons in het dorp.
Ah ja, dat is een supergrote sport ook.
Jawel, ja. Nou, dat.
Geweldig.
Ja, maar ja, daar is de basis klein, dus de kans is groot dat je in... Op het hoogste niveau, ja.
Ah ja, is dat uiteindelijk het doel? Nee, ik hoor hier Van Aert, ik hoor hier Lukaku. Ik moet wel zeggen, weinig hipsterkeuzes in de shirtkeuze van jouw zoon. Want
het zijn voorlopig nog alle vedetten inderdaad.
Ah wel ja, want vroeger... ik had geen shirts van Zetterberg of Simons of Boussoufa of zo, die toen de toppers waren in de competitie. Bij mij was het El Hadji Diouf of Johan Mjelby. Dat zijn nu niet echt de geweldige bekende namen voor het doorsnee Belgische publiek destijds.
Ja, maar dat moet al wel ouder zijn. Hij is 6 jaar, hè? Dan ken je die nog niet echt, denk ik. Maar inderdaad, bij mij was het coolste shirtje dat ik ooit heb gehad, was eentje van Wisla Krakau.
Oh.
Omdat mijn pa werkte in Krakau. En die had dat iets bij.
Ja, zo wit en een beetje rood en groen op.
Nee, volledig rood. Met witte letters Telefonica als sponsor.
Okay.
Een witte ster erop. Ik was zo echt heel retro. Dat was toen al retro.
Ja.
Dat shirt van Wisla Krakau. Het originele shirt zag er voor ons oud uit.
Oké. Okay.
Op dat moment.
Alright, perfect. Goed. Jij was op vakantie. Ido is het ook eigenlijk wel leuk geweest. Een paar flesjes, shotjes, boem gekregen van Patrick
Coates. Ja, ik zag het vanmorgen.
Die waren hier vanmorgen aangeleverd. Dus die gaan we in de loop van de week aan alle mensen die onze tweet gedeeld hebben vrolijk uitloten. Verder hebben we ook een uitnodiging gekregen om naar Nederland te gaan. Waarover later in de aflevering meer. En ik heb ook een broek aan waarvan de rits dicht is.
Wat blieft.
Ja, we hadden een fotootje gedeeld voor opname, zoals we nu wekelijks doen op Twitter. En daar hadden meerdere mensen toch wel vastgesteld dat een knopje opengeschoten was van een nogal intieme zone van mijn broek. En dat was een mooie herinnering aan mij van, je bent toch wel een beetje aangekomen in de coronaperiode en de knopjes blijven niet meer goed zitten.
Ja, het was inderdaad, want er zeiden mensen, uw rits staat open, maar het was toch duidelijk dat het een broek was met knopen. En
dat snap ik dan niet. Gezoomd 100 keer in om dat te weten te komen, om dat vast te stellen. Maar je ziet dat wel het verschil niet tussen knopjes en ritsen.
Inderdaad.
Genoeg gepraat over onze eigen mankementen. Het is tijd om te spreken over mankementen van echte sportmannen. En wel vanaf nu. Elke week vragen onze vrienden van Bwin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Gert, bestaat er iets stommers in de wereld dan uitholling van een begrip?
Ik weet niet, hoe bedoel je?
Ja, wel, tegenwoordig, we zien alleen maar unieke doelpunten, we zien ongelooflijke acties, we zien ongeziene wereldassists. En er zijn ook geen gewone zondagen meer. Er zijn enkel nog maar Super Sundays. Veel te veel, precies.
Ja, en het is dan extra pijnlijk als het niet zo super is. Hè.
Ah, wel, daarom uitholling van een begrip. Want het begin is met het begin van Super Sunday, of wat het toch had moeten zijn de Club Brugge Standaard.
Ja, dat een match van Standaard potentieel super genoemd wordt, is eigenlijk...
Dat klopt al niet meer.
Dat klopt vandaag al niet meer. Dat is eigenlijk gebaseerd op hun verleden en de periode dat ze echt nog wel Super Sunday speelden bij Standaard. Ja. Maar want eigenlijk het perfecte voorbeeld, samenvatting van Standaard van vandaag was... Ik kom er weer op terug. Ik keek de match met Louis en die vroeg... Bij Club Brugge kent hij wel wat spelers, maar...
Leuk dat je het voetbaljournalistieke hebt ingeruild voor voetbalanalyses met je zoon en dat je daar een uit van vertrekt.
Maar hij vroeg voor de match van ja, wie zijn eigenlijk de goeie bij Standaard? Ja. En ik kon niet direct antwoorden. En dat zegt eigenlijk al veel. Ik kon niet direct zeggen van, dat is nu eens de vedette van Standaard.
Oké. Okay.
En... Dat is ook zo, je kunt het eigenlijk niet zeggen. Ja. Dat zegt al veel over die club.
Ja, wel, Klaus misschien, maar bijvoorbeeld een Bastien, Simirot, Raskin, die hebben niet die een volgende stap gezet waar je van hoopte dat ze hem eigenlijk zouden doen.
Maar het beterde er niet op, hè, als de match begonnen was.
Het beterde er helemaal niet op. Ik moet zeggen, het was echt zeer teleurstellend. Er werd zelden gevoetbald. Ik had het gevoel dat enkel Charles de Ketelaere de memo dat ze deze match gingen boycotten maar half gelezen had, omdat die dan nog met een kleine... Ja, een kleine glimp van genialiteit een doelpunt wist te maken. En ik moet ook zeggen, ene Lars Godot stuurde op een gegeven moment 4 goals gemaakt uit 0 kansen. Ja, de man had wel gelijk eigenlijk.
Is dat moeilijk om de Lars gelijk te geven?
Ja, eigenlijk wel. Zeker op voetbalanalytisch vlak, want hij zit hier wel al 125 afleveringen met ons. En blijkbaar heeft hij toch iets opgestoken van voetbal in die tijd. Dus dat vind ik wel positief voor hem. Maar goed, het was vooral... Extra tegenvallend, omdat de sterkouders bij beide elftallen, toch één van de sterkouders, Arnaud Baudard en Simon Mignolet, het volledig niet wisten thuis te geven.
Ja, inderdaad. En in verband met Mignolet vind ik dat eigenlijk echt wel een beetje vreemd wat er gisteren gebeurde. Ze zeggen vaak dat...
Tot 2 keer toe in de fout. Hè?
Ja, tot 2 keer toe in de fout en niet... keepertechnisch in de fout, maar in een situatie dat hij het veld moet bespelen, zal ik het noemen.
Hè. Dus eerst een diepe bal.
Ja, 2 keer in het uitkomen. Dus eerst een diepe bal van Chimirot was daar richting Donum, waar hij eigenlijk bijna 25 meter buiten zijn baklijn nog probeert de bal weg te schieten en te laat komt. En dan bij de tweede was een bal net binnen de 16, een diepe bal waar hij wil boksen, maar de bal wordt net voor zijn neus weggewerkt en hij botst op de speler, penalty. En,
opnieuw Donum,
en doelpunt. Dus, maar dat zijn geen keepertechnische fouten, maar net daarom verbaast het mij, omdat Mignolet een keeper is van een hoger niveau en net die dingen goed beheerst normaal. En ze zeggen heel vaak, spelers die van een hoger niveau komen, dat zie je ook echt heel vaak, zelfs in provinciaal. Je ziet het eigenlijk overal. Het eerste seizoen...
Je ziet het overal.
Het eerste seizoen, het eerste anderhalve seizoen, steken die er nog echt bovenuit. Ja. Maar dan, zeggen ze vaak, en dat is ook wel, dat die zich op een of andere manier aanpassen, settelen in het niveau van de club of de competitie waar dat ze spelen.
Onbewust, ga ik vanuit.
Ja, onbewust. Je kunt nu nog niet zeggen, op één basis van één match, dat dit nu bij Mignolet, dat hij dit punt bereikt heeft. Maar ik vond het opvallend. Allee, zeker ook 2 fouten in 1 match en dan 2 van die type fouten, dat is eigenlijk, vind ik, raar.
Ja, en het is ook, dit seizoen is hij nog niet de puntenpakker geweest, zoals bijvoorbeeld afgelopen seizoenen het geval was, toen hij echt ervoor zorgde van Club Brugge op moeilijke momenten, trok hij erdoor. Nu nog even over die eerste situatie dan, die diepe bal op Donum. Wat moet je eigenlijk als keeper doen? Want je zegt, hij kwam 25 meter uit zijn baklijn, dus dan zit hij 40 meter hoog op het veld. Hoe moet je dat goed aanpakken als keeper? Altijd blijven staan, dan ben je safe, of wat moet je doen?
Ja, dat is alibi spelen, hè. Dat moet je niet doen.
Daar zijn er geen fan
van. Ik vind heel vaak, als je keepers beoordeelt, heel veel mensen zien de goede saves van die doelman, maar niet wat eraan vooraf gaat. Ik vind een goede doelman, die gaat de bal 5 meter buiten zijn baklijn wegschieten, om die 1-tegen-1 situatie te vermijden. Maar als je oppervlakkig kijkt, dan zie je een keeper die 3 van de 5 1-tegen-1 situaties de bal pakt, dat is een goede keeper. Maar een keeper die nooit in die 1, of maar 1 keer van die 5 het tot een 1-tegen-1 situatie laat komen, valt veel minder op, maar is eigenlijk beter voor zijn ploeg.
Okay. Snap
je? En net,
ik snap het.
Net dat is wat Mignolet normaal goed beheerst. En wat een goede keepers in mijn ogen goed beheersen. En dat is ook niet... Je kunt niet zeggen, je moet op... In die situatie moet je komen. Dat is puur aanvoelen. Dat is een puur Dat is ook een beetje wedstrijdritme, want dat is iets dat, ja, dat is nu op een heel ander niveau. Maar als ik vroeger uit de zomerstop kwam, je hebt echt wel een paar oefenwedstrijden nodig om zo dat terug dat... Allee, ik had dat toch nodig? Echt een goeie waarschijnlijk niet, maar om zo dat, terug dat moment van wanneer kom ik uit, terug wat te beheersen. En goede keepers, in mijn ogen, die beheersen dat, die hebben dat. Ja. Die hebben vista, dat heeft alles met vista te maken.
Oké. Okay.
Dus dat is gewoon beslissen op welk moment kom ik uit. Dat is een aanvoelen, dat is een... Dat is het niveau aankunnen in mijn ogen.
Alright, goed. Het is hier 9:30 ochtends. Jij bent al wakker sinds 5:00. Als men mij ooit een vraag zou stellen van... Oei, Gert is een beetje slaperig, hoe krijg ik hem wakker? En de opties zijn 5 koffies of werp gewoon iets over keepers in zijn richting om te zien of hij daarop gaat happen. Kies ik altijd de tweede, want ik denk met je arme baren heb je 3 keer bijna mijn oog uitgestoken. Maar toont aan dat je nog steeds vrij gepassioneerd bent over het keeperschap. Nu, Bodaar. Enerzijds Mignolet, Bodaar ook niet fantastisch, want wat deed hij minder?
Ja, ik vind dat zo... Dat is ook het slecht uitkomen, maar dat vind ik... Zoiets hebben we al meer gezien bij Bodaar. Ook niet de grootste.
Nee.
En wat ik eigenlijk bij hem... Wat mij stoorde, is dat dat zo typisch is van een doelman om dat moment... Je gaat in de fout. Je weet zelf goed genoeg, je gaat in de fout. Maar dan toch een overtreding claimen.
Ja.
Zo van, maar er was helemaal niks aan de hand. Je weet dat eigenlijk op die moment als doelman. Van ja, ik ga... Eigenlijk is
alibi
dat een beetje... Ja, dat is een beetje... Ja, je maakt het een beetje belachelijk, vind ik. Dat je dan Allee, ik zeg niet dat ik het zelf nooit niet gedaan heb. Want ja, bij mij stonden er toch geen camera's op. Dus ik kon echt zeggen, het was een fout. Maar hier kun je dat niet hard maken.
Nee.
Dus, ik vind dat jammer dat je dan zo over een overtreding... Neem uw verlies groot.
Oké, neem uw verlies groot. Nog één ding over al die fase met die doelmannen. We spraken al over Donum, werd dus diep gestuurd. Was ook de persoon op wie Mignolet redelijk stevig doorhakte. Ik vond het fantastisch. Hij werd nadien in beeld genomen. En je zag hem echt 5-6 keer met zijn handen door zijn haar gaan. Om zijn haar zo terug mooi te leggen. Alvorens dan 2 keer met zijn nek te kraken. Zo. Het gaf echt de indruk van... Oei, eerst voor zorgen dat ik er goed uitzie. Alvorens ik effectief weer alles op zijn plaats krijg.
Echt?
En dat... Ja, ik denk dat dat wel ook een beetje de man typeert. Want we hebben hem al een paar keer laten passeren hier in de shotcast. Zeker in het begin van het seizoen. Dan heeft hij een lange tijd niet echt super weer gespeeld. Maar ik hoop wel nog meer van hem te zien. Want ik denk dat hij wel de competitie kleur kan geven op een goede DJ Lamkelzee manier.
Ja, oké. Ik ben benieuwd. Want, op die manier. Misschien kan hij dan die vedette worden als het terugmatch is dat ik tegen Louis kan zeggen.
Ja, dat is misschien wel heel veel vedette allures. Dus dat kan misschien wel goed komen. Nu, voor Club werd sowieso een beetje een dagje in de mineur. 2-0 voorgekomen, puntenverlies. Ja, een 130ste verjaardag zonder glans, zonder sportieve glans.
Ja, ze hebben daar nogthans mooie retro-shirts voor laten maken. Allee, ik vond dat echt wel geslaagd, dat die
lichtblauw, donkerblauw.
En dan die fotoshoot met die oude glorie erbij.
Van der Elst.
Wat mij dan opviel plots was, die werden dan van achter gefotografeerd. Ja. De schouders van de actieve voetballers, dat waren zo brede schouders, opgetrokken schouders, zo van bestaan er. En die schouders van die gestopte voetballers, Lambert, Van der Elst, Keulemans, die waren zo... Dat zag je gewoon, je moest het hoofd er niet bij zetten of de naam van wie de niet-actieve voetballers waren, omdat die zo wat ingezakt waren. Zo,
ja, nu, ik wil u niet slecht doen voelen, Gert. Je bent ook de oudste van de hele groep, maar... Als je ouder wordt, verdwijnt spierkracht.
Ja, inderdaad.
Dus ik weet wat je wilt proberen te zeggen, maar dat is het menselijke en mannelijke lichaam.
Maar wat ik daar eigenlijk
wel
jammer aan vind aan heel die shirts, is het was niet af. Dus ze hebben hele mooie shirts gemaakt, maar Mignolet stond daar dan in zijn gewoon wekelijks gele shirt. Dus... Ze vergeten de keeper. Ze vergeten altijd de keepers.
Ja, okay.
Maar, want ik zag Philippe van der Wallen super trots een foto posten op Twitter van een teamfoto van toen. Ja. Met de truitjes van Assubel en zo. En zijn shirt was ook geel, maar dan met zo'n zwarte en witte streep.
Ja.
Ik denk dan, maak ook dat na voor uw keeper. Allee, misschien is er een dieper liggende reden in bijgeloof bij Mignolet, dat weet ik niet. Maar het zal toch niet geholpen hebben?
Nee, waarschijnlijk niet.
Maar ja, als je zoiets doet... Doe het dan hele all the way en doe het ook voor uw keeper.
Oké. Goed. Als je mij nog één keer een opmerking geeft over dat ik te veel praat over scheidsrechters, verwijs ik met veel plezier naar dit moment.
Ja. Goed, we zijn scheidsrechters zijn gewoon saaier dan keepers. Ja.
Nee. Niemand interesseert zijn keeper. Gert, niemand wil keeper worden. Daarom wordt dat truitje niet gemaakt, omdat dat truitje niet verkoopt.
Ja, inderdaad.
Wat. Antwerp-Anderlecht. Ja, ook een deel van Super Sunday. Ja, tussendoor hadden we ook nog Serein à Gent, wat eigenlijk de slechtste van de 4 wedstrijden was die op die zondag afgewerkt werd. 0-0, inderdaad. Prachtig, het is echt goed in vorm. Maar bij Antwerp-Anderlecht liep het al een beetje mis, 's ochtends. Want je kon al, via het officiële Twitter-account van Eleven, kon je al om 8 uur 's ochtends stemmen voor de man van de match. En dat is nu wel zeer vroeg, eigenlijk. Ja,
ze hebben Raja toen al zijn punten een beetje...
Ja, misschien toen al een 9 op 10, inderdaad. Nee, maar serieus, Antwerp heeft Super Sunday wel een klein beetje gered, achteraf gezien.
Inderdaad. En dat is eigenlijk wel straf, want vlak voor de rust vatte weer Louis, die moet gewoon mee voetbalkijker, je hebt het door. Hè.
En dat moet een doelman worden en dan is het perfect, zeker. Ja.
Vatten het goed samen van, wat een saai match. En ik zei... Ja. Ideaal, want tijdens de rust moet hij in je bed maken.
Oké. Okay. Oh, dat is wel zuur. Allee, dat doet mij zo denken aan... als er dan effectief nog iets gebeurt, zoals nu wel gebeurd. Dus de tweede helft was echt zeer leuk om te volgen. Dat doet mij altijd zo'n beetje denken aan... Niet toen ik zelf naar bed moest gaan. Omdat je dan niet weet wat je gemist hebt. Maar wel aan mijn pa, die in de Champions League finale 2005... Liverpool-AC Milan. Bij een 0-3 voorsprong voor AC Milan... besloot om vrolijk de dekens te gaan op te zoeken. En dus die fantastische comeback gemist heeft. Terwijl mijn broer, die ook nog maar 10 of 11 was, en ik zelf daar uitermate van genoten heb. Dus eigenlijk had de Louis een beetje iets gelijkaardig gelapt, maar dan in iets kleinere gradatie.
Ik kan je zeggen, de Champions League finale over de match Antwerpen-Anderlecht van gisteren. Ja. Het verschil is nog.
Liverpool AC Milan, dat was nogal een match. Hè?
Ja, ik heb die match toen... Jij had toen nog niet op café mogen gaan, maar ik heb die match toen op café gekeken.
Ik was 15. Jij bent maar 2 jaar ouder dan mij, gast.
3, denk ik maar.
3, oké.
Ik heb die match toen op café gezien. En tijdens de rust, als Liverpool-liefhebber, zal ik zeggen, fan is misschien een groot woord, ben ik op terras gaan zitten, omdat het was gedaan, dacht ik. En dan zo mijn half oog de tv binnen nog wat in de gaten houden, maar ik zat snel terug binnen.
Ja, dan denk ik ook wel. Nu,
terug naar de match.
Terug naar de match. En misschien meer naar Brian Priske, want welke magische zet heeft hij gedaan, waardoor dat hij zichzelf een beetje ademruimte geschonken heeft? Waarom was Antwerp nu wel goed tegen Anderlecht, Gert?
Ja, om het samen te vatten, in ene naam is het Raja Nainggolan. Het is misschien wat kort door de bocht, want je hebt natuurlijk ook Engels en Sek en De Laat die weer speelden. Ja. En dat bracht ook wel allemaal... Dat zijn allemaal gasten die zo datzelfde vuur in die wedstrijd brachten, vond ik. Maar Nainggolan zelf was een beetje de verpersoonlijking van de herreizenis is een beetje misschien wat vroeg. Maar het was ook een risico, blijkbaar. Okay. Want Nainggolan zei na de wedstrijd voor de camera's van Eleven, na de match tegen Fenerbahce, dus in het grote crisismoment, denk ik dan, is er beslist in samenspraak met de coach en de club om een klein risico te nemen. En ik zag hem vlak daarvoor al wat mankend na de match lopen. Dus,
90 minuten gespeeld ook.
Ja, ik weet wel niet of het is...
Maand.
Ze staan op dankzij Raja, maar gaat Raja blijven opstaan? Dat weet ik niet.
Nee, dat is waar. Toont ook al aan, als dat vorige week al het plan was... dat men heel goed wist wat dus de sleutel was om dit te laten draaien. Gert Vrijen zei het ook afgelopen weekend in zijn vaste pannacolom met onze collega Koen van Uitvang in het Nieuwsblad. Dat de goede voetjes bij Antwerp, aan wie horen die toe? En hij wierp daar Nainggolan op als zijnde van zo'n spelverdeler op die positie. Die zou dat eigenlijk ideaal kunnen doen en zou de rest rond zich beter kunnen maken zonder zelf gigantisch uit te blinken. Ik denk voor Nainggolan heeft uiteindelijk maar 42 passes gegeven. Van Aken heeft er in sommige wedstrijden makkelijke dubbelen. Speelt natuurlijk iets op andere posities. Ja. Maar dat is niet gigantisch veel voor een passeur op middenveld.
Nee,
maar dan zie je wel meteen die techniek die hij doet bij die fantastische trap tegen de lat. Dat toont aan van, dat is hier wel iemand die met een balken overweg kan gaan. Het feit dat hij terug was, ook zijn interview nadien, dat hij zei van, vooraf zei ik tegen de jonge gasten van, vergeet alles, luister gewoon naar mij en alles komt goed, zonder zwans. Dat toont ook gewoon aan wat voor vibe dat hij daarbij pakt. Zo'n Pierre Duomo die naast hem staat, ik denk ook wel dat dat een heel groot effect heeft op zo'n kerel die nu 17 is, denk ik.
Ja.
Of nog 17 moet worden zelfs. Dus dat is gewoon fantastisch en ja... Het is een totaal andere vibe. Een volledige flap uit. Karagiannis Cup winnaar is hij ook geworden. Want hij vroeg, toen Dave Peters hem na de match vroeg van hoe voelde u nu? Zei hij van, ik ben uitvermoeid. Ik ben vermoeid, uitgeput. Ja. Prachtige lapsus. Het is gewoon perfect. Nog één statistiekje. Hij heeft 9 crosses en lange ballen gegeven. 9 keer aangekomen. 100% op dat vlak.
Nou,
en het is niet dat hij er maar 2 of 3 heeft gegeven. Hè. Echt elke lange bal die aankomt, 9 stuks, dat toont aan van, dit is de rustbrenger van de ploeg. En dan maakt het niet uit of Priske met 3 of 4, 5 of 8 achteraan speelt. als je dienen daar hebt, ja, dan kun je heel veel leuke dingen doen. Er zat eigenlijk wat aanvallende structuur.
Dat hadden ze wel nodig, hè, want ik denk dat ze donderdag speelden met middenveld, met Verstraeten, Kerkjes en Youssef.
Ja.
En daar was zo niemand die de bal opeiste en rust bracht in de ploeg. En dat hadden ze nu wel. Maar om het nu te verengen tot alleen Nangolan is niet juist. Want het is wat ik zei.
Zij speelde fantastisch.
Ja, maar, en ze bracht alle nieuwe jongens die er ten opzichte van donderdag in kwamen, de mannen die ik daarnet genoemd heb, die brachten allemaal gewoon meer vuur in die ploeg. Iets wat dat Antwerp publiek echt wel apprecieert en wat vraagt van zijn spelers.
Wie ik echt goed vond, Gert...
Ik ging het eigenlijk zelf vertellen.
Ja, maar ik ga het toch doen. Is, Jean Buté was wel slecht. Ja, jouw grote vriend Jean Buté.
Ja, dat is waar. Dat klopt.
Ja,
inderdaad. Hij heeft belangrijke reddingen gedaan. Ja. En op een gegeven moment, na een belangrijke redding, ook nog eens de aanval opgezet voor de 1-0. Dus weinig op aan te merken. Maar mijn opmerking altijd over Jean Buté is...
Het is altijd een mare.
Ja, nee. Hij pakt goede ballen, maar hij doet altijd per match één raar ding. Maar
wat was het
de goede ballen die hij pakt, dus ik ga zeggen, die worden belangrijker en belangrijker nu. En de rare dingetjes die hij doet, die worden minder belangrijk. Dus hij deed nu wel weer... Hij kreeg een terugspeelbal die hem onbegrijpelijk buitenschoot.
Ja.
Maar ja, niet erg. Okay. Snap je? Dus... Als een zijn raar dingetjes blijft houden voor, met dingen die niet erg zijn, dan moet ik misschien wat gas terugnemen.
Alright, goed. Is de trein nu vertrokken voor Antwerp? Of is die allemaal afhankelijk van machinist Nangolan? Of,
ja, ik vind eigenlijk de verbeterheid en de grinta die je nu zegt, dat ligt niet alleen aan Nangolan, denk ik.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze eigenlijk Europa wat zullen laten schieten.
Dat is misschien de aanrader ook om dat te doen.
En dat het daardoor wel goed komt, denk ik. Ja. Ik vind ook dat ze eigenlijk iets te negatief benaderd zijn de laatste weken. Omdat het is een hele nieuwe ploeg. Er moet veel aan gesleuteld worden. Er moeten spelers ingepast worden. Er zijn belangrijke spelers à la Nangolan, Haroun ook misschien, die dan nog wel een rol kan hebben in die ploeg. Er zijn veel belangrijke spelers, Engels, geblesseerd geweest, die nog moesten terugkomen. En toch staan ze daar maar mooi in dat kopgroepje in de Jupiler Pro League. Dus ik denk dat het dan alleen maar beter kan met Antwerp.
Maar we zijn natuurlijk november.
Bijna halfweg.
Ja, Priske heeft... had toch al iets wat meer moeten kunnen doen. Achteraan is er wel een of andere structuur, alhoewel er vaak van opstelling veranderd wordt. Maar het heeft gewoon heel lang dat er aanvallend geen enkel idee was en dat zoiets was van doe maar op. En nu zag je voor de eerste keer dat wel lukte in wat eigenlijk een simpele 4-3-3 was.
Een simpele 4-3-3. Altijd goed, vraag maar aan Rafael van der Vaart.
Ja, daar zijn we weer. Rafael van der Vaart. Is er jou nog iets anders opgevallen buiten het lege zitje van... DJ Lamkelzee, die eigenlijk ging komen om te supporteren voor welke van de twee ploegen, dat laten we in het midden. Maar typisch Lamkelzee, dan vast zat in Parijs, omdat hij waarschijnlijk ergens te laat vertrokken was of een aansluiting had gemist. En er dus eigenlijk gewoon twee leuke dagen Parijs van gemaakt heeft waarschijnlijk. En dat hij dat wel veel plezant
had. Ja, ook trouwens om even terug te komen op Lamkelzee, die stond dus dit weekend mijn interview bij ons in de krant.
Nieuwsblad.
En een Bocani stond ook in de krant dit weekend. En Sven Jaak gaf daarover de opmerking van nu het slecht gaat, gaan ze een Bocani en Lamkelzee interviewen.
Oei.
Maar dat heeft er eigenlijk allemaal niks mee te maken. Dat is gewoon louter toeval, want die aanvraag bij Lamkelzee zat al lang in gang, waardoor we dus op vrijdag bij Lamkelzee zaten.
Ja.
Dan bleek Lamkelzee misschien in het weekend naar België te komen. Het was eigenlijk niet eens gepland voor in het weekend te geven. Dan bleek die naar België te komen. Dan dachten we zoiets van, dan gaat zondag misschien iedereen hem spreken. Dan kunnen we maar beter ineens in de krant geven. Dus meer dan dat zit daar niet achter. Maar die clubs die denken dan altijd dat er zo'n mechanisatie van de media achter zit. Van het is slecht. We zullen
gaan Lamkelzee en Bocani plotseling baanbrekende geheimen delen die het daglicht niet mogen
zien? Nee, maar ik kan mij wel voorstellen dat bij Antwerpen dat ze wel eens gezucht zullen hebben dat Lamkelzee daar een quote geeft van als Paul Gijsens mij genoeg geld geeft, dan wil ik gerust terugkomen. En dat er dan altijd weer supporters beginnen roepen als het slecht gaat van zie, hij wil terugkomen, we pakken hem terug.
Ja.
Dat snap ik wel. Maar dat daar een agenda achter zit van de media, dat is dus
dat is niet echt waar.
Maar wat mij dus opviel, want dat was uw vraag nog in de match, was Hendrik van Krombrugge...
Maar alleen weer al een keeperhast.
Nee, maar bij de penalty, heb je het gezien? Ik moest aan u denken, want... Dus Anderlecht krijgt die strafschop tegen.
Ja.
Ref Lardo gaat praten met van Kronbrugge. En hij gaat hem duidelijk zeggen, je moet op je lijn blijven staan. Waarop ik precies van Kronbrugge hoor vragen, of zie vragen, een letter met een A en een duimpje naar achter van, maar mag Arrière, ik, ook, mag ja. ik ja, achter de lijn starten? En daarop knikte Lardo precies bevestigend.
Okay.
Dus ik moest aan u denken.
Dat zijn heel veel zouden en misschien.
Ja, dat is
en...
waar, maar het was het eerste dat ik dacht toen ik het zag.
De week ervoor, Anderlecht van Kronbrugge, die had eigenlijk een penalty gestopt waar dat hij niet volledig reglementair op de lijn stond. Maar ik denk, het feit dat hij het nu vraagt is... is gewoon bevestiging dat Van Kronbrugge naar Shotgast luistert, denk ik.
Inderdaad.
Dat is de enigste logische verklaring. Ja. Nu, ik ben wel blij dat je van doelmannen naar scheidsrechters gaat. Zo voel ik een verbindenis tussen ons twee. Want het ligt wel volledig in lijn met de levenscirkel van scheidsrechter die ik hier vorige week al even met Lars heb besproken.
De wat?
Levenscirkel? Zo de levenscirkel. Namelijk van, er is altijd iets om over te neuten over de arbitrage. En dat komt in een terugkerende cirkel eigenlijk altijd langs. Om even te zeggen, we hebben een heel lange discussie over Hens gekend in het begin van het seizoen. Zoals er elk seizoen wel zo'n periode is. Vervolgens was er buitenspel en de 3D-lijn, die voor een hevige discussie zorgde. Was ook een stevig issue. Nadien kwam zo het inlopen en positionering bij strafschoppen van Kronbrugge, maar ook mensen die veel te vroeg in de 16 doken. En nu... Ja, deze week heb ik weer iets nieuws gezien, waardoor ik besef van, oké, we zijn in een volgende fase aangebroken.
Blijft er dan nog iets over?
Ja, wel, ook iets rond strafschoppen, maar het zijn de overtredingen die gemaakt worden die tot strafschoppen leiden.
Uh-huh.
Ja, in Eupen-Zottewaardigen, misschien niet echt een wedstrijd waarvoor mensen zijn thuisgebleven, daar zag je dat Gano een trekfout meekreeg, waardoor dat hij een pingel versierde. En in Kortrijk-Beerschot was er een elleboog die door de VAR werd opgemerkt. En Holshuizer mocht nadien naar de elfmeterstip gaan om die om te zetten. En dat zijn twee fouten die effectief fout zijn, maar die niet consequent en permanent gefloten worden. Trekfouten.
Ja, dat van Gano, dat was echt zoiets van, dat gebeurt elke dag.
Dat gebeurt
elke dag.
Bij een corner kun je er zo vier uithalen. En daarom denk ik van, nu plotseling is dat weer even een thema. Ook misschien omdat ik het nu specifiek eruit leg. Dat is jammer dat we weer in een nieuwe fase zijn.
Maar toch weer twee keer in een weekend, hoe komt dat
dan? Ja, wel, geen idee, maar het is misschien iets om te vragen aan Lajek, de scheidsrechtersbaas. Vorige keer hebben we gezegd dat hij elke week nu, of elke maand, een babbeltje doet met journalisten, waar dat er uitleg verschaft kan worden over nieuwe zaken, of elkaar beter te leren begrijpen. Dus ja, misschien is dat een vraag die gesteld kan worden. Ik wil hem bijvoorbeeld ook vragen van, in Union Charleroi zag je plotseling wel een 3D-lijn verschijnen bij een bepaalde fase. Er was vorige maand verteld dat die 3D-lijn enkel voor intern gebruik zou zijn. Dat die niet tot bij de kijker zou komen. Plotseling zit hij in de samenvatting van Sports Late Night. Ja, leuk, maar hoe komt dat er dan plotseling wel in zit? Dus dat soort zaken wil ik gerust eens vragen. En als er luisteraars zijn met vragen voor Lajek, ik wil gerust tussenschakel zijn. Dus @shotcast, #shotcast, shotcast.nieuwsblad.be, podcast.nieuwsblad.be voor al uw specifieke vragen aan Bertrand Lajek.
Oké. Okay.
Heb jij toevallig misschien een vraag voor de refs? Of?
Nee, eigenlijk niet. En eigenlijk al een tijdje niet meer, maar ik zeg dat niet uit desinteresse.
Okay.
Maar ik zeg dat eigenlijk vooral het gevoel van, wat jij nu eigenlijk net aanhaalt. Het komt altijd terug.
Interesseert u echt geen hol meer?
Ja, nee, maar inderdaad, daarom. Het komt altijd terug. Elke keer wordt hetzelfde gezegd. Elke keer wordt er zitten mensen zich op te jagen in bepaalde beslissingen. Maar elke keer, het helpt niet. En elk jaar kun je eigenlijk weer hetzelfde riedeltje afsteken. Dus daarom is mijn houding hier over de scheidsrechter al een tijdje.
Ja.
Ik laat het gewoon passeren en ik maak me niet meer druk.
Oké, goed. Dan gaan we ons niet meer druk maken over de scheidsrechters. Okay. Maar misschien wel over een andere voetbalrol die de laatste maand aan gigantisch veel belang heeft gewonnen in het voetbal.
De journalist.
Nee, de journalist zal nooit belangrijk zijn. Nee, de assistentcoach.
Ah,
ja, die kwamen al negatief in het nieuws toen ze geofferd werden bij onder meer Cercle Brugge, Thomas Buffel en bij Racing Henk, Dennis Haar. Maar ze zijn, heb ik het gevoel, zich ook aan het hergroeperen om terug te slaan.
Hoezo?
Ja, met de figuur van Glenn Riddersholm. Dat is de nieuwe assistent van Genk die een paar dagen geleden werd aangesteld.
En waarom zit er nu al een haar in de boter met Van den Brom?
Nee, ik denk wel dat er aan zit te komen. Of het nu vroeg of laat zal zijn, maar het lijkt mij moeilijk vereenzelvigbaar. Riddersholm is namelijk een figuur die alles in zich heeft om een T1 te zijn. Niet alleen heeft hij al decennium ervaring als hoofdcoach. Hij heeft de beker gewonnen met een kleine club als Sonderjyske.
Mm-hmm.
Hij is ook kampioen geworden met Midtjylland. Dus eigenlijk heeft hij heel veel weg van een Prieske, maar ook van een Jes Torup eigenlijk. En hij geniet ook de reputatie van een moderne tactische coach die ja, denk ik nu eigenlijk aan het begin van een soort ja, nieuwe carrière staat, nadat hij een half jaar gewerkt heeft als tv-analyst in Denemarken. En ja, T2 lijkt mij toch niet het ideale of zijn gewenste carrièrepad te zijn.
Dus ben je aan het insinueren dat Genk de opvolger voor Van den Brom al in huis heeft?
Die hebben ze zeker in huis. Als Van den Brom blijkt dat hij alsnog zou moeten vertrekken, dan denk ik dat men de logische stap zet en Riddersholm zal door laten groeien. Want de man zei ook, na de bekendmaking van het nieuws dat hij naar Genk zou trekken, zei hij in Deense media dat het dat Genk ideaal is voor hem om een buitenlandse carrière te starten. Hij is al, oh, als T2 vind ik dat al opvallend. En nadien werd het nog straffer, want hij zei, ik heb als coach al veel ervaring met het trainen van topspelers en ik weet hoe je titels moet winnen of een omgeving moet creëren om winnaars te kweken. Nu, ik denk dat er heel weinig T2's zijn geweest in het verleden die zich zo hebben voorgesteld en gezegd hebben van, ik weet hoe dat je titels moet winnen. Ik weet hoe dat je binnen een team iemand moet ondersteunen, wordt vaak gezegd. Dus ik vind dat wel heel opvallend.
Ja, waarom zit Genk die daar dan nu al?
Ja, ik denk dat dit het ultieme examen is voor John van den Brom. De allerlaatste kans. Cercle Brugge gisteravond, 1-1, thuisgespeeld, op de valreep eigenlijk. Dat was ook niet echt super fantastisch. Doet het goede van de wedstrijd tegen West Ham al een klein beetje naar de achtergrond verdwijnen. Ook het goede van die match tegen Zottenwaren. Je ziet, die constante zit er nog niet in. En Van den Brom heeft natuurlijk zijn vorige T2, zijn acolyt Dennis Haar, moeten opgeven. Die is ontslagen geweest. En nu krijgt hij in de plaats iemand die tactisch sterk is, die ook al veel ervaring heeft als T1. Iedereen weet dat Van den Brom meer als een people manager aanzien wordt. Dan krijg ik zo het gevoel van, ja, dat gaan wel de ene voor de sfeer, de andere voor de tactiek. Gaat het zoiets zijn? In hoeverre gaat Van den Brom openstaan voor die ideeën? Wie gaat er dan nu die eindrol over geven? Ja, ik dacht dat Genk altijd een mijnengebied is. Maar het heeft wel heel veel weg van vulkanische grond op dit moment eigenlijk.
Een beetje een doorzichtige move om Van den Brom op scherp te zetten, is het eigenlijk?
Ja, bijna even doorzichtig als die move van Dimitri de Condé om hem het op voetbal te maken vorige week. Want er stond afgelopen weekend in La Dernière Heure een interview met Bruno van Anzi, waarin hij zei dat hij een tijdje terug de Condé had aangesproken en had aangewend om is te polsen van, ja, zou je niet bij ons een rol willen opnemen? Mm-hmm. Ja, en dan een paar dagen later blijkbaar wordt Dimitri de Condé plotseling head of football bij Genk, wat een niet bestaande titel was daar. Wat niet per se een gigantische uitbreiding van zijn takenpakket is. Gewoon een beetje een oude titel. Ja, oude wijn, ja, nieuwe zakken.
Ik begrijp niet goed wat er nieuw is. Is het gewoon in een nieuwe titel en een chique en een betere pre?
Ja, dat denk ik ook. Maar als je dan ziet van, oké, Venanzi die wou hem even polsen, dan is dat gebeurd. 1 plus 1 is soms niet 2, is soms ook wel eens 3. Ja. En dan zie je het meteen eigenlijk. Goed. Gert, is dat eigenlijk dezelfde manier hoe jij je chefstatus hebt afgedwongen, zoals de Condé?
Ik heb nooit iets gehoord van de standaard.
En dat is een joke. De standaard.
De Condé standaard.
Wauw, dat is echt super grappig. Wauw, oké, mooi. Goed, nu, naast assistenten was het ook voor de gewone coaches niet echt een topweek. In Engeland werden er 3 ontslagen op 1 week. Ole Gunnar Solskjaer is nog niet eens 1 van die 3 geweest, ondanks een 0-2 nederlaag tegen Man City.
Wacht. Zijn we aan het jinxen?
Op maandag gebeurt het wel eens. Maar oké, de aflevering valt of staat nu niet per se met ontslag van Solskjaer.
Nee,
Xavi, die was nog niet helemaal in dienst, maar die zag wel hoe dat Barcelona 0-3 voorsprong uit handen gaf. En die man heeft gigantisch veel werk voor de boeg. En in België had ik een beetje het gevoel dat die T1's gezamenlijk hadden afgesproken om op de arbitrage te kakken.
Ja, er waren er wel een paar. Hè?
Ja, Stefan Kramer, goede vriend van Janko, die spande wat de kroon. Hij begreep die strafschopovertreding op Gano niet zo echt. Ja, het was er één, maar ik weet wel ook wel dat je verveeld zit met het feit dat dan wel plotseling gefloten wordt. En dan reageerde hij met een opmerking van, ja, ik moet toch dringend wat meer over voetbal leren. Dat is ook al de tweede, derde, zelfs vierde keer dat hij zoiets doet. En dan denk ik van, goh, ja, oké, het was leuk de eerste keer, maar vind ik toch wel een beetje flauwkes, zeker omdat je ploeg eigenlijk heel matig gespeeld heeft tegen een andere ploeg in crisis.
En daarmee zeg je eigenlijk vooral, ik vind van mezelf dat ik superveel van voetbal ken, dus weigen jullie maar allemaal goed, maar los daarvan, wat was dat met zijn oog?
Ja, die had een blauw oog. En ik heb eens geïnformeerd bij onze watcher, Thomas Standaard, en die zei dat Kramer blijkbaar een oogoperatie was ondergaan afgelopen vrijdag, waardoor dat hij de persconferentie niet kon doen. Dus hij heeft niet op zijn wezen gehad van iemand. Hij heeft geen boel gezocht met de refs.
Okay.
Het was gewoon eigenlijk een iemand die aan het genezen was. En dan denk ik ook zo meteen van, goh, neem dan toch een keer die extra dag thuis. Je wint als coach geen punten met ja, u kapot te werken. Hè. Philippe Clément, die, hoe vaak komt hij niet verkouden voor de camera staan? Dat hij plotseling weer hees is en dergelijke. Is ook heel snel na zijn corona, is ook tijdens zijn coronabesmetting, waar dat hij duidelijk van afgezien heeft, heeft hij zelf gezegd, gewoon thuis blijven werken. Jongens, ja, de tijd dat je 24/7 er moest staan, of dat, je bent daar geen extra credit meer mee, vind ik.
Ja, nee.
Toch?
Ja, 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 het is gewoon een hele harde cultuur. Mazou, die... Allee,
ja, maar geeft er...
Het is inderdaad een cultuur die erin zit en die hier ook niet gaat uitkrijgen. Mazou, die 2 dagen na het overlijden van zijn moeder op de bank zit in Mechelen, of 1 dag zelfs, dat is ook waanzin eigenlijk. Ja. Een speler die de geboorte van zijn kind moet missen om 10 minuten in te vallen... Ja, daar kunnen we eigenlijk ook wel wat vragen bij stellen.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. En je wint daar echt geen credit mee, vind ik. Past ook niet meer in de tijdsgeest, toch?
Nee, inderdaad.
Allee, goed.
Nu, om nog even terug te komen op de trainersontslagen in Engeland. Die van Norwich, Daniel Farke.
Daniel Farke,
ja. Die werd ontslagen, ontslagen na een zege. Dus dat is wel nota bene de eerste zege van zijn club dit seizoen. Dus best opvallend eigenlijk.
Ja, dat is waar. Ja. Dus dan zijn ze in België nog goed af. Maar toen mij wel zo direct terugdenken aan... Ik heb dat zelf ook 1 keer meegemaakt toen ik net begonnen was met... Dat is eigenlijk wel een goed verhaal. Club Brugge te volgen. Juan Carlos Garrido. Wijlen Garrido. Hij leeft nog maar. Het is gewoon al zo lang geleden dat hij nog eens ter sprake is gekomen. Die won met 4-0 of 4-1 tegen Lierse, denk ik. Ergens in september 2013 zal het geweest zijn. En die mocht toen die maandag of die dinsdag nadien mocht hij beschikken. Omdat Club Brugge met Michel Preud'homme een opportuniteit zag en hem... kon aanwerven. En ik was toen net begonnen als medewerker van Club Brugge, effectief in die maand, dus nog geen 2 weken, denk ik. En ik weet nog dat ik 's ochtends wakker werd, gsm erbij pakken om eens te zien wat er gebeurt. En ik had een berichtje van mijn beste maat, die stuurde van, amai, het zal wel voor u een drukke dag zijn. En ik zo van, waarom? Waarom bleek dat heel dat verhaal van Garrido wordt ingeruild voor Preud'homme, in primeur stond het laatste nieuws en niet bij ons in het nieuwsblad.
Maar, en toen waren wij nog apart, Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Ja. Het stond toen ook in Gazet van Antwerpen, moet ik u vertellen.
Ah, is dat? Oké. Mes, wonden, dieper, geen probleem.
Ja, want ik ben die dag ook naar Brugge gebold.
Ah, hij was toen Brugge, wat je zegt. Dat is gewoon een verdoken compliment voor jezelf.
Nee, want het nieuws was niet van mezelf, moet ik hier toch ook wel eerlijk toegeven. En wij hebben dat eigenlijk puur toevallig, ik kan dat, de verjaring van de feiten, ik kan het nu wel vertellen hoe het gegaan is eigenlijk. Zijn we dat toen te weten gekomen dat Preud'homme terugkwam naar België. Dus dat is eigenlijk echt grappig hoe dat gegaan is, want het is eigenlijk geen structureel nieuws op structurele basis vergaard, maar gewoon toevallig. Ja. Dus wat is er gebeurd? Preud'homme kwam terug. Wie kwam er mee met Preud'homme als assistent? Stakke van den Buijs.
Ja.
Stakke van den Buijs, een vrouw, had gebeld, echt waar. De vrouw van Stakke van den Buijs had gebeld met de vrouw van Herman Helleputte om te vertellen van, hij komt terug naar België en hij gaat over Club Brugge weken en dit en dat. De vrouw van Herman Helleputte vertelt dat tegen Herman Helleputte zelf. Ja. En waarop Herman Helleputte, amai, dat is straf. Die neemt een telefoon en belt een journalist die dat kende bij Gazet van Antwerpen. Zeg, moet je nu eens wat eten? Ik heb gehoord dat de Stakke komt terug met Preud'homme aan de brug. En dan natuurlijk nog wat telefoons moeten doen om het verhaal helemaal rond te krijgen. Maar dus dat was... Zo ging dat.
Okay, ja.
Dus de vrouw van Herman Helleputte...
Is een sleutelfiguur in deze primeur eigenlijk.
Inderdaad.
Oh, dat is wel fantastisch. Hè? Nu, zijn er nog zo coaches die...
Dus zo gaat. Zo komt nieuws soms tot bij ons. Hè?
Ja, oké. Okay, ja. En dan kan iedereen daar een beetje lacherig over doen. Voor de duidelijkheid, niet enkel omdat Helleputte belt, is genoeg aanleiding
Nee, je moet dan nog wel een beetje... Echt, maar ja, dat is de eerste aanzet om
eerste
te beginnen.
Het kan van alle kanten komen, inderdaad. Denkt hij nog aan Garrido-achtige gevallen in de Belgische competitie, ontslagen worden aan zee?
Bob Peters heeft iets meegemaakt. Een wedstrijd waar ik ook was. Dat van Garrido was ook een wedstrijd waar ik ook was. Dat was na Westerlo-Lokeren. Won hij met 0-4, denk ik.
Stevig.
Ja, ik ben niet meer zeker. Maar, dus hij won
hem stevig,
in Westerlo en hij werd ontslagen en toen vervangen door George Lekes. Hè.
Ja.
Dat was heel die SMS-gate en zo.
SMS-gate, sorry Bob. Ja, dat was
en dan ook nog een Belgische link. Ancelotti na een 4-0 zegen in de Champions League met Napoli tegen Genk.
Oké, maar dat begrijp ik
nu
nog.
Ja, dat was waarschijnlijk een van de laatste speeldagen en het ging al niet goed.
Oké, goed. Nog iets anders van het weekend, Gert, dat we moeten onthouden. Want ik heb het gevoel, we hebben nu 2 matchen besproken, een beetje tussendoor, wat herinneringen opgehaald. Er ligt nog veel te rapen.
Ja, iets minder sportief, maar wel opvallend vond ik een drugszaak in Nederland.
Dat is een heel apart bruggetje. Ja.
Die zijn tentakels kent tot bij een naar verluid gokkende Dirk Kuyt en Wesley Sneijder.
Ik heb het half gemist, ja, dus de
wat mij daar vooral aan opvalt is, dat gaat over een vrij grote zaak. Een drugscrimineel die een gokbedrijf heeft, een illegale goksite, waar dan bedragen worden ingezet, waar zij dan ook nog wat geld witwassen en zo. En daar zou veel geld ingezet zijn geweest door Dirk Kuyt en Wesley Sneijder. En de twee zijn als getuigen gehoord in de zaak.
Okay.
Maar bij Kuyt zijn er gesprekken afgeluisterd waarin mensen over hem vertellen dat hij tot 5000 euro per dag inzette, terwijl dat hij een limiet had gekregen van 25.000 euro en zo.
Jesus.
Hij gaf zelf ook aan de speurders toe dat hem afsprak op parkings voor dat geld cash te ontvangen en zo. Dus hij heeft hem allemaal toegegeven dat hem gokte. Hij heeft niet gezegd op welke bedragen, maar... Ja, dat was wel fors. Maar hij zegt er wel bij dat het na zijn carrière was alleen, natuurlijk.
Ja, en voor de kick waarschijnlijk, en niet voor het geld.
Ja, inderdaad. Ja. Want dat geld dat liet hem dan staan op die site, dat was allemaal niet belangrijk. Hij vond het gewoon gezellig om ermee bezig te zijn. Maar als je daarvoor op parkings afspreekt, dan weet je toch dat er iets
en dat
niet,
toegeeft,
niet
dan
juist is. En dan Wesley Sneijder, hing een ander verhaaltje op. Dus de speurders die zeiden over Sneijder van hij betaalt niet terug. We moeten iemand van zijn familie, dat mag een vrouw zijn, even goed pijn doen om hem een signaal te geven.
Bedreiging, effectief. Ja.
Hadden de speurders opgevangen in telefoontaps. Maar volgens Sneijder, en dat kon ook wel aan het verhaal dat de politie heeft afgetoetst, volgens Sneijder zou garant gestaan hebben voor een neef of zoiets.
Ja.
Maar volgens Sneijder was het gewoon zijn neef op eigen houtje die gezegd had van hij staat garant voor mij, maar dat was niet. En hij heeft dan die mannen over de vloer gekregen. Hij heeft gezegd van, ik heb er helemaal niks mee te maken. Ze hebben mij 20 keer geëxcuseerd.
Ja.
Dus dat is de uitleg van Wesley Sneijder. Maar ik vind het vooral opvallend.
Daarvan Kuyt wel, hè?
Ja, en ook gewoon dat twee zo'n grote namen zijn. Mannen die financieel toch onafhankelijk zijn, zou je denken.
In het geval van Sneijder, als dat effectief klopt wat hij zegt. Het is ook afgetoetst,
maar Kuyt
die
zegt
er
dat hij zo hard gokt. Ik vind dat echt straf.
Ja. En dat eigenlijk in wat een mooi weekend had moeten zijn voor oude Nederlandse glorieën. De Arjen Robben die kreeg nu zijn lang verwachte afscheid in de Euroborg. Ja. Mijn traantje erbij. Ja. Had gehoopt dat het vorig seizoen op het veld een puur afscheid kon worden. Natuurlijk geblesseerd geraakt in zijn laatste jaar. En dan heb je daar enerzijds Sneijder die erbij wordt gesleurd en zichzelf moet verdedigen. Een Kuyt die gewoon toegeeft van, na mijn carrière doe ik dat soort dingen. En dan zo'n Arjen Robben die in mijn hoofd ook zo'n beetje zo de ideale huisvader is en een fantastische voetballer.
Wat is uw favoriete Arjen Robben moment?
Ik was daar eigenlijk een heel grote fan van wel. In de betekenis van, voor mij mocht hij het gerust heel goed doen. Ik vind het eigenlijk zo jammer. Dat is echt iemand die zoveel negatieve momenten heeft meegemaakt. Sportief negatief. Mm-hmm. Tegenvallende momenten in zijn carrière. Die Champions League finale misser tegen Chelsea met Bayern. Tegen zijn ex-club dan, waar dat nooit super gelukt is. In 2012. Ja, zijn iconische schwalbe tegen Mexico, waar dat er denk ik nog steeds een Twitter-account van bestaat, die elke dag tweet no era espenal. Het is geen strafschop.
Janko zal u wel corrigeren.
Ja, die zal me wel corrigeren met mijn Spaans. En ook Robben, wat veel mensen al niet meer weten, die was ook slachtoffer van de slechtste wissel ooit. 2004 het EK, Nederland-Tsjechië. Arjen Robben eruit, Paul Bosveld erin.
Wordt je de Robbenwissel genoemd.
De Robbenwissel, maar dat is ook al iets wat ondertussen 17 jaar geleden is. Maar dat was ook zo'n moment waarvan ik dacht van, allee jongens, Robben is hier Tsjechië op een hoop kunnen aan het spelen. Laat dit wel even staan. Maar als ik dan toch een positief moment eruit moet kiezen, zijn winnende Champions League finale goal tegen Dortmund. Een jaar na zijn strafschopmisser tegen Chelsea. Toen had ik zoiets van, toch een kleine kerst op de taart. En jij?
De teen van Casillas misschien?
Eén.
Maar dat is weer zo'n negatief moment.
Eén, een negatief moment, terwijl ik juist zeg van...
Elke positief moment van Casillas.
Give Robben some slack. En twee, weer al een fucking doelman. Alstublieft.
Maar wat ik eigenlijk vooral van Robben zal onthouden, en dat is echt het idee... Wat ik daar altijd van onthoud, is het idee altijd hetzelfde. Naar binnen komen en
maar
schieten.
Maar die kon dat als de beste.
En iedereen wist dat. Heel de wereld wist dat hij dat ging doen. Heel de wereld wist, hij gaat naar binnen snijden en hij gaat schieten. En toch lukte dat altijd. Dan zijn ze eigenlijk magnifiek.
Dan zijn ze magnifiek. Dat is een prachtig besluit om over te gaan naar de wisselrubriek.
Ik zie wat jij niet ziet.
De ogen van de shotcasters staan altijd in haviksstans. Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral, kunnen zij het verklaren? Dit is Ik zie wat jij niet ziet. Gert, magnifiek wisselrubriek. Is het je opgevallen, mijn prachtig rijmpje?
Ah, nee.
Nee? Ja, daarom moet ik het nog een keer zeggen. Ik vond al dat er weinig lach was in de studio.
Ik heb straks ook een woordspeling gedaan die u niet is opgevallen, maar beluister ze straks. De luisteraars die ze opgemerkt hebben, mogen het laten weten.
Oké, zeer benieuwd. Gert, ik zie wat jij niet ziet. En het is de ware reden waarom Helmut Lotti zoveel reageert op nieuwswebsites.
Ah ja?
Ja, dus vorige week hebben heel veel mensen opgemerkt dat Helmut Lotti een commentaartje had gegeven op de potentiële degradatie van Beerschot, net na de zege tegen Kortrijk, waarin hij iets zei in de trend van zelfs voor de dood is er nog een opflakkering van energie. Dat is in heel slechte aarde gevallen bij heel wat Beerschot-fans, want de man is beledigd en zelfs bedreigd geweest op sociale media. En dat vond hij wel apart, want hij had totaal geen idee van hoe dat de wereld in elkaar zat. En hij zei ook in dat commentaar van die voetbalfans die zijn nu heel hard tegen mij. Wat trouwens niet oké is dat je zo flipt omdat iemand een keer een uitspraak zo doet. Zei hij van, eigenlijk ken ik niets van voetbal. Dan denk ik, Gert, waarom moet je dan per se reageren op zo'n postje?
Ik zou het ook niet weten. Ik vind het echt wel een heel bizar verhaal. Ik zie toch Helmut Lotti niet thuis in zijn zetel op zijn gsm zo in eigen naam op Beerschot-stukken te reageren.
Het is hem echt. En de reden waarom dat hij het zou kunnen doen, als we kijken naar heel veel andere mensen die ook zoiets proberen te doen, is omdat je jezelf een beetje in de markt zet. Helmut Lotti is, zoals we zeggen, een verified account op Facebook. Dus hij heeft zo'n blauw vinkje achter zich. En Facebook in zijn algoritme beloont eigenlijk mensen met zo'n vinkje om hem bovenaan een grote reactiepost te laten verschijnen. Dus als er een post is van een uitslag daar, en jij reageert daar dan op, dan ga jij als verified account veel hoger verschijnen dan anderen. Bijvoorbeeld blijkbaar Baba Yaga, is dat nu een muziekgroep, een dansgroep? Dat laat ik in het midden. Die doen dat heel vaak, zo van steunberichtjes bij nieuwssites. En daardoor komen ze altijd heel hoog naar boven. En komen zij meer in de kijker.
Ja, dus de dingen die ze zelf belangrijk vinden om te posten, worden dan ook door meer mensen gezien.
Mensen gaan doorklikken, zo van, amai, dat is heel mooi van die gasten als ze dat doen. Ja. Ze klikken door. Ja. Uw profiel wordt gewoon zichtbaarder. Ja. En daar is het allemaal om te doen. Dus dit zou het ook kunnen zijn voor Helmut Lotti. Een soort van gratis exposure, gratis reclame. Al heeft de man zelf ook wel al gezegd dat hij het ook doet omdat hij het geestig vindt. En graag situaties ontzenuwt.
Okay.
Met zijn poging tot humor.
Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat hem het toe voor de likes en de kliks.
Maar binnenkort een cd aan van Helmut Lotti.
Maar ik vind het wel raar dat een mens als Helmut Lotti denkt dat nog nodig te hebben.
Nee. Ja, maar ik heb persoonlijk al 10 jaar niet meer gedacht aan Helmut Lotti.
Sorry,
nu spreken we al twee weken over bezig. Dus het werkt wel een beetje. Ja. Brett, heb jij nog iets gezien met je spitse ogen? Ik ga een keer je microfoon aanzetten, want anders...
Staan wat in havikstand.
Is dat positief of negatief? Brett, ik zie wat jij niet ziet en het is...
Het is het scorebord van Fortuna Sittard.
Oké. Ik ben geïntrigeerd, zeg het maar.
Ja, blijkbaar een technische storing, waardoor ze de doelpunten niet konden aanpassen.
En Fortuna speelde tegen?
PSV.
Oei, dus er zullen wel wat doelpunten geweest zijn.
Ja. Helaas voor Fortuna was het resultaat op het scorebord beter dan de werkelijke uitslag.
Oké, dus hoeveel was het uiteindelijk?
Ja, het was uiteindelijk 1-4, maar op het scorebord bleef dus de hele tijd 0-0 staan.
Oké.
Omdat ze het niet konden aanpassen en blijkbaar moet de tijd wel doorlopen. Dus de wedstrijd is in het stadion, die eindigt op 0-0 en de werkelijke uitslag was 1-4.
Okay.
Dus diegene die in dat stadion elke keer bier gaan halen is, als er een goal viel, die dacht echt dat 0-0 was.
Ja, ik veronderstel dat er toch wel een paar supporters zullen geweest zijn die het niet goed geweten hebben.
Oh, perfect. Prachtig. Nu, Brett, ik had wel gedacht dat je iets anders ging zeggen, want afgelopen week in ons WhatsApp-groepje van Team Shotcast heb jij nogal een bijzonder onsmakelijke foto na Genk West Ham gedeeld. Wat was dat exact?
Ja, inderdaad. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd van een afgerukte vinger die door een steward wel heel nonchalant werd opgeraapt en op het hek gelegd in het uitvak van West Ham, dus tijdens de wedstrijd Genk-West Ham. Ik heb dat filmpje wel een paar keer opnieuw moeten bekijken, want ik dacht, is dat nu een echte vinger of niet? Uh-huh.
Want het was Halloween, dus het kon natuurlijk...
Ja, het was Halloween en tegenwoordig, fans nemen condooms mee, biljartballen, dolken, wat heb je hier allemaal gehad?
Deuren.
Dus waarom niet eens een nepvinger? Kan allemaal. Maar later die avond volg ik dan de uitleg van Kaarsje Genk. En blijkbaar gaat het dus wel degelijk om een echte vinger. Die fan die was tijdens de viering van het doelpunt met zijn trouwring achter het hek blijven haken. Oh. En zo is de vinger dus verloren.
Een West Ham fan.
Een West Ham-fan, ja.
Dus en dan, ja, die fan, weten we wie dat is ondertussen? Of,
nee, is nog altijd niet bekend. Dus hij mag zich melden, zou
ik zeggen. En zijn vinger is die in bewaring genomen, ergens cool gehouden?
Door die steward,
ja,
op de hekken.
Ze vertellen er wel bij dat de trouwring terug terecht is bij de man.
De trouwring, ja, nu nog een vinger om
de
die
vinger,
aan...
is misschien net iets belangrijker, maar de trouwring...
Oké.
Okay. Oh, dat is wel... Amai. Doe mij denken aan zo...
Eindelijk.
Ja, bij ons, zelfs bij de jeugd, waren er heel veel... Ja, spelertjes of ja, ploegmaten van mij toen, die ook altijd aan het neuten waren van, hoe moeten wij ons sieraden nu afdoen? Want die hadden dan zo'n kettingske dat ze graag aan wouden houden.
Dus.
En nu zo nog eens zo zelfs, ja, zelfs, oh man, ik krijg koude rillingen van, maar zo ringen en dergelijke, dat hoort eigenlijk niet thuis in een voetbalstadion.
Nee. Maar wel goed gevonden met een ogen in havikstand.
Ja, mooie spits gevonden, Brett. Dank u voor deze bijdrage. Normaal zeggen mensen dat graag gedaan. Nee, Brett knikt, want dit is een visueel iets, hè, podcast.
Ik zal zeggen, graag gedaan.
Voilà, graag gedaan. Mooi. Als de luisteraars nog andere suggesties hebben, jullie weten ons te vinden. En wij gaan over naar het volgende.
Het event van de week.
Onze vrienden van Biewen zijn niet langer onbeholpen. Voortaan zijn het niet wij die hen wijzen op het event van de week, maar krijgen wij een event van de week voorgeschoteld. Nee, niet waar. Dit is gewoon een andere manier om deze rubriek eens aan te kondigen. Gert, weet je wat ik het leukste vind aan een podcast maken?
Dat je een uurtje met mij samen mag zitten?
Dat is de side effect, ja. Vooral uw gezever over het doelmannen horen. Dat vind ik fantastisch. Nee, dat wij zaken zeggen die niet zonder gevolgen blijven. Dat klinkt nu heel negatief, want we krijgen ook geregeld reacties van zaken die we zeggen waar mensen niet echt mee akkoord zijn en die... luisteren dan vaak...
Jij vooral.
Ja, hè? Ik vooral. En die luisteren dan niet naar de argumentatie, maar die hebben een bepaald idee en dan wordt er heel veel blablabla over gemaakt. Maar soms gebeurt het ook positief. Want vorige week waren we bezig over het event van deze week, zijnde GVVV, met drie V's, tegen AFC.
Ik heb daar iets aan gehoord, maar hoe is dat dan precies?
Wel, GVVV, een ploeg uit het Nederlandse Veenendaal, nabij Utrecht, Nederlandse tweede divisie, die was op onze radar gekomen omdat in een van hun laatste thuismatchen hadden zij de aftrap laten geven door een telegeleide heftruck. Waarvan wij zeiden van, we hebben dat autootje gehad tijdens TK. Ja, dit is gewoon 10 keer beter. En wij zeiden van, hey, komende zaterdag GVVV, volgende thuismatch. Het is non-league day, want het is Interland. Allen daarheen, want het zal nog eens gebeuren. Dus jij moet nu eens raden wat er gebeurt.
Geen idee.
We kregen twee mailtjes daarop binnen. Eerst en vooral van ene Juri, notabene het hoofd communicatie van de club. Die zei van, hey jongens, superleuk dat jullie vermeld zijn.
Hoofd communicatie bij GVVV.
In tweede divisie, blijkbaar kan dat allemaal.
En de Belgische shotcast komt tot bij hem. Dus
ja, waarschijnlijk. ik vermoed dat Juri geen luisteraar is, maar dat iemand er hem op gewezen heeft. Maar die heeft een heel mooi uitgebreid mailtje gestuurd van, jongens, kom gerust even langs. We ontvangen jullie met open armen. Dus we gaan zien of ons vrij kunnen maken en dat we kunnen afzakken naar Veenendaal. Want ja, België, Estland of GVVV tegen AFC met een heftruck, keuze is wel snel gemaakt.
Ja, AFC is toch een vrij bekende Amsterdamse club,
ja,
denk ik.
Ja, ik denk dat de Amsterdam FC is, letterlijk. Ja. En, is ook wel,
eerste amateurniveau zo in Nederland? Dat is toch redelijk hoog niveau, denk ik.
Vierde, denk ik. Vierde niveau.
Oh, oké.
Okay. Maar ja, wel zo eentje dan zo schippert. Oh, ja. Hier, in het Antwerpen, ze kunnen het vergelijken met zo'n beetje Berchem Sport, City Pirates.
Mooi niveau wel.
Zo, ja, en ook zo vooral wel
Zwarte
Leeuw,
eigenlijk.
Ik denk ook heel veel spelers van Ajax die eerst daar zo eens gaan kijken.
Ja.
En dan eventueel kunnen...
Of andersom
kan zeker ook. Ik zei, er waren twee mailtjes. Er was nog een ander mailtje van Sven van Overschelde, die meedeelde dat hij geen fan is van Veenendaal, ga ik vanuit, maar dat hij wel actief is in de heftruckwereld en de man achter het telegeleide heftruckje kent en ons gerust in contact wil brengen. Nu,
dus waarschijnlijk is Sven degene geweest die het aan dat bedrijf heeft laten weten, dat bedrijf heeft dat aan de club laten weten, zoiets had dan wel geweest.
Dat zou kunnen. Sven kan hem misschien in een volgend mailtje uitleggen. Ja. Maar Sven had ook meteen een correctie voor ons, namelijk het bedrijf achter het heftruckje is niet Equipment You, maar Equipment For You.
Oké.
Okay. Ja.
Fascinerend.
Wauw. Ik moet dringend weer op keepers beginnen, want ik ben nu enthousiasme aan het verliezen. Nu ja, alle gekheid op een stokje. We gaan eens zien wat we met de Nederlandse wedstrijd kunnen doen volgend weekend. Maar er is ook Interland voetbal event van de week. Ah. België-Estland, een paar dagen later Wales tegen België. België heeft nog, ze mogen zelfs eigenlijk 2 keer verliezen, afhankelijk van het resultaat van Wales. Is nu niet aan te raden om dat te doen tegen Estland. Nee. Zou nogal een beetje crisis veroorzaken. Maar de kwalificatie voor het WK is zo goed als binnen. En Roberto Martinez heeft zowaar 6 spelers geselecteerd die 23 jaar of jonger zijn. En dan denk ik van, eindelijk neem je eens ja, het risico tussen aanhalingstekens, ja, want het is zelfs geen risico.
En dan krijg je weer, ik vind dat echt jammer, iedereen is nu blij dat er zo wat jonge gasten geselecteerd worden. En dan ineens is daar Philippe Clément die zegt dat hem toch hoopt dat de ketelaar niet te veel speelt.
Ja, en zo, echt zo instant. Hè? Ja. Natuurlijk, zijn persconferentie stond een uur later gescheduled dan de bekendmaking van Roberto Martinez. Maar meteen daarop, want het was redelijk vroeg in de persconferentie dat hij het zei eigenlijk, meteen daarop zo focussen. En dan denk ik van oké, ja, je moet 3 dagen later een wedstrijd gaan spelen. Ik denk op KV Mechelen, wat geen makkelijke verplaatsing is tegenwoordig. En je hebt nog maar de case met de ketelaren van Aken gehad, die meegereisd waren naar de vorige verplaatsing, daar eigenlijk niet gespeeld hebben. En een paar dagen later een belangrijke match met Club Brugge moest afwerken. Begrijp ik enerzijds wel, maar... Ja,
maar 3 goals bij de Rode Duivels zal toch ook wel de marktwaarde van de ketelaar de lucht injagen, bijvoorbeeld. Allee, ik zeg maar.
Ja, wel. Hij heeft zijn reden, maar misschien op een andere manier kunnen aangekaart worden. Naast de ketelaar, een van die anderen onder 23. Hij is eigenlijk net 23, want hij is niet meer superjong. Dante van Zijr, vriend van de show. Eerste speler sinds 76 die als unionkerel geselecteerd is. De vorige was, Gert?
Paverij.
Je hebt goed kranten en artikels gelezen waarin dat uitgebreid aan bod staat, aan bod kwam. Maar ja, dus toch iets van verjonging.
Die ja, en hij gaat die verjonging ook wat doortrekken, Martinez. Want hij heeft gezegd dat er... in maart is er een stage in Qatar en daar gaan alleen spelers mee met minder dan 50 caps.
Okay.
Dus dan moet misschien Shotcast ook zijn jonkie uitsturen.
Janko, die is ideaal voor banklinks. Dat is zijn beste positie. Dat klopt. Zijn er nog andere interlands waar je naar uitkijkt? Want ja, België gaat wel richting WK. Misschien zijn er ook een paar andere landen die zich WK-rijp mogen noemen.
Ja, Nederland met Van Gaal, Lang, Danjuma.
Ja, oké, okay, goed.
Tweeluik, eerst Montenegro en dan tegen rechtstreeks concurrent Noorwegen.
Heb je zelf gehoord? Montenegro,
ja,
hè?
En Noorwegen.
Ja. En Noorwegen. Oh, oké, het was een mopje. Oké, goed. Montenegro en Noorwegen. Mopje, dus. Maar dus je kijkt uit naar Nederland, omdat ze er eindelijk nog eens bij kunnen zijn op een WK. Als, ja, vooral die match tegen Noorwegen is de bepalende.
Ja, inderdaad. En ja, ik heb dat vorige keer ook gezegd, ik zou het wel leuk vinden als ze erbij zijn op de WK. Nu ook met wat Belgische toetsen, hè, Lang en Danjuma. Trouwens, heb je dat interview gelezen met Danjuma, waarin hij vertelde over zijn eerste cap?
Nee.
Dus ja, hij was eigenlijk geblesseerd toen. Okay. Hij had zijn voet moeten laten intapen, zo dik dat hij niet meer in zijn schoen paste, zei hij. Okay. Hij voelde dan al in de opwarming direct van, ja, die komt niet goed. Maar toch heeft hij willen spelen. En ik vind dat dan altijd... Goh, wat moet je daar nu van vinden? Is dat net heroïs, knap... Of is dat juist triest dat een speler zoiets doet voor een voetbalwedstrijd? Want hij heeft daarna meer dan drie maanden geblesseerd in de lappenmand gelegen. Ja, wat moeten we daar eigenlijk van vinden? Zijn een beetje hetzelfde als...
Als die coaches 24-7... Ja. Ik denk ook, eigen gezondheid primeert altijd. En ook, laten we eerlijk zijn, het was vooral belangrijk voor zichzelf dat hij het deed. Hè?
Ja, ja, eerste tuurlijk. Cap. Ja. Want hij zei, ik zou het opnieuw doen, want het is iets waar ik heel mijn leven voor gevochten heb.
Ja.
Maar ja, het is ook wel iets dat je... Met wat pech, wat de rest van je leven ook nog eens kan beïnvloeden, omdat je een foute keuze maakt.
Tuurlijk, ja. En het is nu ook weer geen WK-finale of een Champions League-finale. Nee. En dan nog vind ik het soms moeilijk om dat te doen. Maar ik heb het interview niet gelezen. Was het verder een aangenaam interview?
Ik heb alleen die passage gezien bij ons op sportwereld.be.
Ah, nee. Oké, goed. Ça va. Nog iets speciaals of gaan we over naar onze afsluiter?
We gaan over naar de afsluiter.
Dan gaan we over naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen wel over naar onze donderdagafleveringen, waar één van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. De afleveringen met Bram Verbiest, Castro Montes zijn nog steeds zeer actueel en luisterwaardig voor zij die er nog geen aandacht aan besteed hadden. Gert, wat staat er deze week in de krant? Want het is weer heel vroeg, hè? Want ik voel het ook aan mezelf zo van, de woorden komen er niet altijd uit. We moeten beginnen opnemen om 9 uur, op uw vraag.
Ja. Moeten we niet eerst nog even zeggen, hè? Interland break, volgende week maandag zijn we er zelf niet met een traditionele...
Ja, heb je het draaiboek ook gezien? Dat staat eigenlijk helemaal onderaan.
Oké, dan mogen we dat een beetje nog eens zeggen.
Okay, ja.
Dus wat staat er deze week in de krant? In het weekend, het is Interland week natuurlijk. Het is een week met een kant minder, want er is een feestdag op donderdag.
11 november, ja.
Ja. Maar wij hebben wel een interview met de bondscoach Roberto Martinez.
Oké.
En ook met de gekke bondsvoorzitter van Estland.
Oké, goed. En zeggen beide heren iets interessants? Of moet het nog afgenomen worden?
Eén is afgenomen, het ander niet. En dan mogen de mensen allemaal lezen. Sportwereld.be.
Oké, dat is teaseren, maar eigenlijk niet teaseren. Hè?
Ja.
Dus, Gert, ben je er terug helemaal in of snak je alweer naar vakantie?
Ik ben er terug in.
Ja? Snak niet naar vakantie?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb volgende week wel een weekje rust.
Meen je dat?
Ja, ik moet mijn recupdagen opkrijgen. Van de zomer veel te hard gewerkt.
Echt, ik ga u vanaf nu de Dimitri de Condé van de redactie noemen, want jij hebt iets
head
tegenover mensen. Head of holidays. Klinkt veel beter. Goed, wie Megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis prono met vrienden, kan nog steeds terecht bij bchamp.bwin.be. Uitgegeven door onze goede vrienden van Bwin, de exclusive bettingpartner van de Pro League, de Europa League en de Conference League. Dit was het alweer voor vandaag. Mensen, het is interessant breek, zoals Gert Gijssen al mooi het gras voor mijn voeten had gemaaid. Dus wij zijn er volgende week maandag niet. Maar ik zou zeggen, geniet van deze aflevering. Geniet van het afgelopen weekend. Geniet van de week die komt. Geniet van de week die nadien komt. En tot de volgende keer.
Van Ito, Onuachu. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal.
Zin in nog een shotcast? Beluister dan onze Actua afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.